Gemeente, mag ik u herinneren aan de dienst der offeranden, die weliswaar anders dan gebruikelijk, maar ook vandaag mag plaatsvinden. Bestemd voor de kerk en voor de diaconie. En de Heere zegene u en uw en jullie gaven. Wij zoeken Gods aangezicht. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zullen zingen gaan. De psalm waarvan we de melodie voor de dienst al gehoord hebben. En misschien zong u van binnen al mee. Nou, u mag het nu, en jullie, hier en thuis, voluit doen. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En ook het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. Het derde en het vijfde vers van Psalm 146. Wij doen belijdenis van het christelijk geloof. Wij doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis, die is vastgesteld door het concilie van Nicea. Wij zullen daarna zingen het derde vers van Psalm 119. Het gebed, och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u en van jou spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, die op de derde dag is opgestaan naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, die zit aan de rechterhand van de Vader en die zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen nu de Heilige Schrift. En we slaan daartoe op een van de brieven van de apostel Paulus, namelijk de tweede die hij schreef aan de gemeente van Korinthe. We lezen vanaf hoofdstuk 2 vers 14 en daarna het hele volgende hoofdstuk. 2 Korinthe 2 vanaf vers 14 tot en met 3 vers 18. We lezen daar het heilige woord van de Heere als volgt. Gode zij dank, die ons te allen tijden doet triomferen in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus. In degenen die zalig worden. En in degenen die verloren gaan. Dezen wel een reuke des doods ten dode. Maar genen, dat is anderen, een reuke des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want wij dragen niet gelijk velen het woord van God te koop, maar als uit oprechtheid. Maar als uit God. In de tegenwoordigheid van God spreken we het. In Christus. Beginnen wij onszelf weer u aan te prijzen? Of behoeven wij ook gelijk sommigen brieven van voorschrijving aan u? Of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief. Geschreven in onze harten. Bekend en gelezen door alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. En door onze dienst bereid. Die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanige vertrouwen hebben we door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening van de dood in letters bestaande en in stenen ingedrukt al in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die teniet gedaan zou worden, hoeveel meer zal de bediening des geestes in heerlijkheid zijn. Want indien de bediening der verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen te niet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doen niet gelijk Mozes, die een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde, op het doel van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft dezelfde bedekking in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes geleden wordt, ligt de bedekking op hun hart. Doch zo, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. En wij allen, met onbedekt aangezicht, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Tot zover, gemeente, de lezing van de Heilige Schrift. We zullen nu samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem eerbiedig bidden om zijn zegen. Laten we Gods aangezicht zoeken gaan. We mogen, Heer, op deze zondagavond hier met een klein deel van de gemeente en met elkaar verbonden zijnde onder uw woord, toch, Heere, samen met elkaar tot u komen in het gebed. Want er is, Heere, Er is nog een hogere en er is nog een heerlijker samenbinding dan alleen van wat we zien. Later vanavond. En Heere, we bidden het heel eerbiedig, dringend. En tegelijkertijd vragen we het met gepaste vrijmoedigheid, Heere, of u ons de samenbinding van uw Heilige Geest niet wilt onthouden. Het is Pinksteren geweest, Heere. We hebben het enkele weken geleden vanuit de bediening van uw woord ongetwijfeld vernomen. De Heilige Geest is uitgestort. Hij die in deze wereld gekomen is, gezonden door de Vader en door de Zoon, aan deze wereld, ja, aan zijn kerk geschonken, opdat het werk van Christus, Heere, maar ook het werk van de Vader in zijn eeuwige welbehagen openbaar zou komen in deze wereld. En hij is gegeven op het vlees. Dat zegt toch de Pinkstergeschiedenis. Geschonken op het vlees. En als er, Heere, nu iets aan elkaar tegengesteld is, dan vlees en geest. Want het bedenken van het vlees, dat is de dood. Dat is wat van onszelf is, Heere. Dat blijft aards, uit de aarde aards. Dat kan niet opklimmen ten hemel. Dat zal ook nooit bekeerd worden, dat vlees. Maar nu wil de geest intrek nemen in het vlees. In het zondige vlees. Daar wil hij wonen. Daar wil hij een woning bereiden voor u, de drie enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En Heere, is het ook niet daartoe dat de bediening van uw woord aan uw kerk gegeven is? Door alle eeuwen heen. En wat een wonder. Tot heden toe. En niet beperkt tot een bepaalde groep mensen. Maar bedoeld voor alle geslachten. Van alle eeuwen. Van alle plaatsen. En van alle leeftijden. En daarom ook voor onze jongens en meisjes. Ook vanavond zijn er weer jongeren in de kerk. We danken u, Heere, dat u ons dat geeft. En dat de jongens en de meisjes na zoveel tijd er weer mogen zijn. Een aantal van hen maar. En Heere, geef het in het hart van de andere jongeren van de gemeente, de kinderen, de opgroeiende jongeren, dat ze er ook naar verlangen. Dat ze er naar uitzien om weer in de kerk te zijn. Er kunnen wel zondagen zijn dat, zeker als we jong zijn, dat we er eigenlijk niet zoveel zin in hebben. Ja, moet het weer. 2 keer per zondag. En wellicht omdat we het niet ontvangen hebben de afgelopen weken. Wellicht is het nu anders. En zien ook de jongens en meisjes er naar uit om er weer te zijn. En tegelijkertijd bedenken we, Heere, dat u ook in deze omstandigheden uw zegen wil schenken. Aan de jongeren en aan de ouderen. Mogen we vanavond met name onze ouderen aan u, de Heere, opdragen, Heere. Wanneer de avond van het leven is ingetreden. Wanneer onze gezondheid minder wordt. Onze krachten afnemen. Onze concentratie. Onze gedachten ook omvloers raken. En de dingen allemaal wat moeilijk te zijn. In onze herinnering en in de verwoording. En daarbij nog in deze weken en maanden, Heere, een aantal van onze ouderen erg eenzaam waren en wellicht nog zijn. En vanavond mogen we toch weer meeluisteren en misschien wel meekijken. En het is uw woord. Het is niet zomaar een dominee die een preek komt houden en de Bijbel voorlezen. En straks zegt hij amen en dan hebben we het weer gehad. Nee, Heere, u wilt door de dwaasheid, Jawel, aan onze zijde en zeker in de ogen van de wereld is het dwaasheid. Want het zijn maar schamele menselijke woorden. Maar juist door dat zwakke middel wilt u grote dingen doen. Wilt u verloren mensen redden van het verderf. En wilt u het geloof dat u schonk, Heere, levendig maken en levendig houden, zodat het ook beoefend wordt. En wilt u verloren mensen redden en ze uit de duisternis trekken tot het licht van uw genade en ze een plaats geven in uw koninkrijk. Maar ondertussen is het heel verantwoordelijk, wanneer we onder uw woord zijn en zo dikwijls geweest zijn, Heere. De apostel, hij mocht het tot de gemeente van de Korintiërs schrijven. En hij deed het vrijmoedig. Wij zijn goden, een goede reuk van Christus. Daar wist hij van. Het woord dat hij verkondigde. Hij wist het. Want hij moest er zelf ook van leven. Dat het woord van Christus was. En dat het de geur van Christus verspreidde. En dat het in degenen die zalig werden, een reuken des levens, ten leven was. Een levensgeur ten leven. En dat het ook verspreid mocht worden. Dat het ook in de omgeving van diegenen die het betrof, ook als het ware, ja, in het beeld dat de apostel gebruikt, als het ware opgesnoven werd. Het werd herkend. Er was iets. Er ging iets van de heiligen in Korinthe uit. Een reuken des levens, ten leven. Omdat Paulus zo goed kon preken, omdat hij een geroepen apostel was, ach, omdat de geest van Christus door de woorden van de apostel heen kracht oefende op de harten van de zondaren in Korinthe. Zo en zo niet anders. En heden is het ook niet anders, Heren. Maar Paulus is eerlijk en hij schrijft het. Er zijn ook anderen. Het zal een pijn gedaan hebben. En hij heeft de gezichten en de gestalten van de mensen die het betrof misschien wel voor ogen gehad. Hij wist het. Dat er ook afkeer was. En afweer. En dat er waren die wel onder het woord zaten. Maar die niet gebroken mensen werden. Die zich teweerstelden. En die niet wilden buigen. Of anderen. Bij wie het wel leek. Maar ach, het zaad was toch afgeketst. Of verstikt door de doornen. Of het had geen wortel, geen diepte van aarde vanwege de rotsteen in hun leven. Een reuken des doods ten dode. Hoe aangrijpend, Heren. Dan zal het gehoorde, dan zal het gepredikte woord ons nog veroordelen. Nu al, wanneer het klinkt. Maar daar kunnen we ons van afkeren. We kunnen doen alsof we dat niet aanvoelen. En we voelen het misschien ook helemaal niet aan. Maar ooit, eens, dan zal het ons gezegd worden. Je hebt toch niet gewild dat ik koning over je leven was. En dat zullen woorden zijn, Heere Jezus, uit uw mond. Bewaar ons ervoor, Heere. Laat het zo niet zijn. Maar geef dat we de ernst van de dingen en de nood van ons leven recht en grondig kennen. En de toevlucht tot u nemen, Heere. Wilt u ze redden? Wilt u ze vastgrijpen? Die ten dode wankelen. Dat kunnen de ouderen zijn. Dat kunnen ze zijn, Heere, van ons die midden in het leven staan. Zo druk. Volle agenda. Kunnen ook de jongeren zijn. Want er zijn zoveel andere machten en krachten, Heren, die invloed willen laten gelden. En die ons mee willen slepen. Laat toch de kracht en de majesteit van uw woord en van uw Heilige Geest sterker zijn, Heren. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Mocht die ons op onze levensweg tot een leidsman zijn. Vanavond zullen we het horen over het werk van die geest. Die Heilige Geest, Heere, die de Geest van Christus is. Mag daarin, wilt u het geven, Christus Jezus, verheerlijkt worden. En daarmee u, o drie-enige God. Wilt u, o Heere, die de koning van uw volk bent, die de vader van uw huisgezin bent, uw kinderen ook leiden en oefenen. Oefenen in de verborgenheden der godszaligheid. Geef dat ze mogen toenemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Daarmee wordt u toch verheerlijkt. En wat is een mens daar goed mee? Als hij zicht mag hebben en meer zicht krijgen op wie deze Heer Jezus Christus is. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is te midden van uw lippen uitgestort. Doe dat, Heere, onder ons. Doe het wereldwijd. Daar bidden we om. Wilt u uw genade schenken. Door het werk van zending, van de evangelisatie. Onder hen die misschien wel opgegroeid zijn onder uw woord, maar er zich van hebben afgewend. Het werk van de wereldwijde Bijbelvertaling. De hulpverlening die in uw naam plaatsvindt. Prachtige werk dat een instelling als, maar ook andere, een instelling als Woord en Daad mag verrichten. O Heere, wilt u nog wereldwijd? Met het oog op de komst van de grote koning, die komen zal om te oordelen de levenden en de doden, velen toebrengen tot de kennis van hem, opdat ze mogen horen tot het bruidsvolk. Het volk van die bruidegom, van alle talen en uit alle volkeren. We bidden het ook voor Israël, Heere. We lazen in dit aangrijpende hoofdstuk dat de apostel het zegt. En die zal het met pijn en smart neergeschreven hebben. Dat waar Mozes gelezen wordt, en niet meer dan Mozes, waar de wet onderzocht wordt in de synagogen, maar niet meer dan de wet, dat daar een bedekking ligt op de harten van Israël, zijn broeders en zijn zusters naar het vlees. En heden nog, Heere, en toch, ook in deze Korinthebrief, blijkt toch het perspectief. Doch, zo wanneer ze tot de Heere zullen bekeerd zijn, dan wordt de bedekking weggenomen. Heere, wilt u dat doen? Opdat Israël mag komen tot de kennis van de Heere Jezus Christus. En wat zal dat een dag zijn, Heere? Als dat gebeuren gaat, dan zal de wereld niet lang meer bestaan. Dan raakt het tot zijn volheid. Dan zal ook de volheid der heidenen ingaan. En dan zal het eeuwig bruiloft zijn. De Filistijn en de Tyriër en de Moren en Israël. Heere, doe het. Tot eer van uw naam. Wees met deze wereld. De leiders van de volkeren, geef ze wijsheid. Bewaar ze voor allerlei dwaasheid, Heere. We bidden u voor het geweld in deze wereld. De discriminatie, het racisme. O God, wie u, Heere Jezus, mag leren kennen, die ziet niet op een ander neer. Dat is onmogelijk. Laat dat het medicijn zijn. Dan komt het goed. Dan komt het goed. Verhoor ons en wees in ons midden, uit genade, als een wonder, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen, gemeente, Psalm 107. Psalm 107, het zesde vers, zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat ze God vergaten, vervielen in die nood. Doch, dat is het zevende vers, riepen ze in ellende de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angsten ende en hen het gevaar ontgaan. De versen 6 en 7 van Psalm 107. We zullen, gemeente, ook na het amen van de prediking weer zingen gaan. Wat een voorrecht dat we mogen zingen, toch? Ja. We zullen zingen Psalm 85. Psalm 85. Het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoond, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. Psalm 85. Het eerste vers. En over die vrijheid schrijft de apostel. En daar gaan we vanavond een ogenblik naar luisteren. 2 Korinthe 3, het 17e vers. 2 Korinthe 3, vers 17. Dat is de tekst voor de prediking. We lezen daar: de Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ook jullie, probeer je aan te kijken via de camera. Het is alweer een paar weken geleden dat het Pinksteren was. En ik weet zeker dat elk van de jongens en meisjes in de gemeente wel weet waarom het Pinksteren werd. Waar we dan aan denken. Nee, dat is niet de geboorte van de Heere Jezus. Nee, dat is kerst. En dat is ook niet zijn opstanding. Nee, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Pinksteren. 50 dagen na Pasen. Het is alweer een paar weken geleden dat we daarbij stilstonden. Wat een machtige dag was dat, jongens en meisjes. Wat een geweldig gebeuren. Jullie hebben er ook in de prediking ongetwijfeld ook over vernomen. Wat daar gebeurde. Ja, natuurlijk. Dat geluid was van een geweldige gedreven wind. Terwijl er geen blaadje van de bomen verroerde. Nou, dat is iets heel wonderlijks natuurlijk. En die tongen als van vuur, maar het was geen echt vuur. En dan die discipelen die in allerlei talen spraken, grote wonderen. Ja, maar dat waren maar de tekenen. Maar het wonder, dat was dat God bezit ging nemen van harten. Dat hij door die toch eigenlijk eenvoudige preek van Simon Petrus. Nou, lees het nog maar eens na in Handelingen 2. Petrus heeft niet veel meer gedaan dan een aantal teksten uit het Oude Testament geciteerd. En wanneer wij eronder gezeten hadden, jullie misschien ook wel, je zegt, nou, vond eigenlijk maar een oppervlakkige preek. Hij kwam niet aan de toepassing toe eigenlijk. Het waren allemaal teksten. Ja, maar de Heilige Geest gebruikte het. Wat preekte Simon Petrus? Gemeente, hij preekte Christus. Hij preekte Christus. Hoor maar, de samenvatting van zijn preek, dat laatste vers, 36 uit Handelingen 2. Nou ja, voordat dan dat gebeuren gaat. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis van Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus. God heeft hem tot Heere en Christus gemaakt. Maar daar zei hij nog wat achter. Deze Jezus, die jullie gekruisigd hebben. En toen sloeg het in. Dat woord van Petrus. Het woord van de Heilige Geest. Dat kwam als een zwaard in hun binnenste. Ze werden verslagen in het hart. En dan staat er eigenlijk. Ze werden doorboord in hun binnenste. Machtig. En toen kwamen er. Ja, 3000 zelfs. 3000 tot bekering. En gemeente, dat is 3000 keer 1. Begrijp je? Want elke bekering is een machtig wonder. Dat was op Pinksteren. Maar het is al zo lang geleden, toch? Het is al zo lang geleden. En bedoel ik nu die weken die verstreken zijn sinds ons Pinksterfeest. Maar wij in 2020, we horen die geschiedenissen en er wordt over gepreekt. En af en toe maakt het misschien wel eens indruk en denk je, leefde ik toen maar. Het is al zo lang geleden. En nu? Nu wij hier vandaag zitten met een klein hoopje mensen. Je zou toch zeggen als je het ziet. Nou, die kerk van de Heer Jezus, dat is ook een verloren zaak. Ze kunnen nog niet eens samenkomen. En ze zijn gebonden aan allerlei maatregelen en voorschriften. Nou, dat wordt helemaal niks meer. Heb je er geloof voor? Heb je er geloof voor? Hoe kun je er geloof voor hebben? Wel omdat die Heilige Geest in je hart gekomen is. Hetzelfde werk. Exact, gemeente, exact hetzelfde werk gedaan heeft. Als toen, ja toen 3000 keer. Maar als de Heilige Geest intrek neemt in jouw hart en in uw hart, gemeente. Dan is het nog evenzeer een groot wonder. Misschien zeg je wel, het is zo lang geleden. Werkt die Heilige Geest eigenlijk nog wel? Nou gemeente, daar gaat de apostel op in. Als hij aan de gemeente van de Korintiërs schrijft. Het gaat, en dat zet ik dan maar boven mijn preek. Het gaat over het werk van de Geest van Christus. Daar schrijft hij over. Want Paulus wordt, gemeente, door dezelfde geest gedrongen en gedreven als Simon Petrus op die Pinksterdag. En waar de geest, de Heilige Geest, in de raderen is, daar gaat het over, onmiskenbaar, daar gaat het over Christus. Want dat had de Heer Jezus gezegd. Dat was zijn belofte. Als de geest gekomen is, hij zal van zichzelf niet getuigen. Er zijn mensen die hebben het altijd over de geest. Over de vruchten van de geest en over de gaven van de geest en spreken in de geest. Maar de Heilige Geest zelf, die heeft het helemaal niet over zichzelf. En de apostel Paulus en de apostel Petrus, die spraken door de geest. Nou, het gaat natuurlijk wel eens over de Heilige Geest, want dat mag ook wel en dat hoort ook wel. Maar waar de Heilige Geest spreekt en waar de Heilige Geest werkt, moet je onthouden. Moet je echt onthouden. Daar gaat het over Christus. Dat had de Heer Jezus gezegd. Die geest gekomen zijnde, hij zal van zichzelf niet getuigen, maar hij zal van mij getuigen. En hij zal het uit het mijne nemen, en daar kom ik misschien straks nog wel op terug. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Hij zal het uit Christus nemen en hij zal het aan u en jou schenken. Wat van Christus is, en daar is hij voor gekomen. Wel, het werk van de geest van Christus. Daar gaat het vanavond over. Twee dingen, maar dat is gewoon de tekst. Dat is gewoon onze tekst. Vers 17. Allereerst, de Heere is de Geest. Misschien een beetje merkwaardig. De Heere is de Geest. En vervolgens, de Geest geeft vrijheid. Het werk van de Geest van Christus. De Heere is de Geest. De Geest geeft, werkt vrijheid. We hebben dus een klein stukje gelezen uit die tweede brief die Paulus ooit schreef aan de gemeente van Korinthe. Het was niet zijn tweede brief, het was misschien wel de vierde of de vijfde brief. Maar deze is ons bewaard. De Heilige Geest heeft het nodig geacht dat zowel die eerste die we kennen, was waarschijnlijk ook de eerste, en deze, de zoveelste, die wij de tweede noemen, voor ons bewaard zijn. Korinthe, de naam van deze stad in het zuiden van Griekenland, had voor de apostel Paulus een heel bijzondere klank. Tijdens zijn tweede zendingsreis was hij er gearriveerd. Hij had er gepreekt in de synagoge. Gepreekt en nog eens gepreekt. En wat preekte hij? Nou, lees het maar na in Handelingen 18. Wat preekt hij? Nou, precies hetzelfde. Betuigende dat Jezus is de Christus. Dat was zijn prediking. Daar kwam hij mee. Dat was zijn roeping. Betuigende dat Jezus is de Christus. En het resultaat? Niet heel. Nou, niet heel. Weerstand. Tegenstand. Die Joodse mensen in de synagoge. Ze wilden er niet van weten. En toen vertrok de apostel uit de synagoge. Hij schudde het stof van zijn voeten. En hij ging naar de heidenen. Hij zei, als jullie er dan niet van willen weten, dan ga ik naar de heiden. Dan is het evangelie is niet meer voor de oudste zoon, maar voor de jongste zoon. En dan gaat hij, toen ging hij naar het huis van Justus. En zijn huis grensde aan de synagoge. Lees het allemaal maar na. Maar Paulus, hij had een moeilijke tijd. Het viel niet mee. Gemeente, het valt ook niet mee. Als je als dienaar van het woord, en ik hoop dat dat uw predikant niet geldt. Als je als dienaar van het woord met bewogenheid en met betrokkenheid op de dingen waar je voor staat, wat je roeping is, het zaad van het evangelie strooit, vrijmoedig, royaal, maar je merkt niks van zegen. De mensen vinden het mooi of ze vinden het niet mooi, maar geen vrucht. Hoe aangrijpend. Nou, zo was het een keer met Paulus. En toen lag hij te woelen in zijn bed, een of andere nacht. Maar God wist van zijn dienaar. En de Heere zocht hem op. En de Heere sprak tot hem. De Heere zei, Paulus, wees niet bevreesd. Maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u. En niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want, dat zei hij, dat zei de Heere, ik heb veel volk in deze stad. Nou, de apostel had maar een handjevol mensen, misschien dat niet eens. Misschien nog minder dan wij hier met elkaar zitten. Ik heb veel volk in deze stad. Ja, zei de Heere. Jawel, ze zitten nu nog in het amfitheater. En ze doen nu nog mee aan de offerfeesten voor de afgoden. Maar ze liggen onder het zegel van mijn verkiezing, Paulus. En die moet jij preken en niet zwijgen en dan zullen ze toegebracht worden. Nou, en de apostel, hij mocht het inderdaad zien. Er kwam vrucht. Zodanig zelfs, en je leest het aan het begin van deze brief, dat de apostel aan de Korintiërs schrijft. Onze hoop aangaande u is vast, als die dit weten, dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook gemeenschap hebt aan de vertroosting. De apostel, hij wist ervan, dat zijn arbeid toch niet ijdel was geweest in de Heere. De apostel, hij had een warm gevoel als hij aan de gemeente van Korinthe dacht. En hij bracht de gemeente ook dagelijks bij de Heere in het gebed. Doet u dat ook? Zomaar even een uitstapje. Doe jij dat ook? Dat je de Heere bidt om vrucht op het werk van jullie dienaar. Heere, wees toch met onze gemeente. Wees toch met name, Heere, gedenk onze jongeren. Die met name, maar ook de ouderen. In deze periode nu de gemeente verstrooid is. En nu we elkaar niet zien. Nu ook een stuk, ja wees maar eerlijk, een stuk sociale controle weggevallen is. Heere, maar wilt u ons bij elkaar houden. En mogen we te zijner tijd weer als één gemeente samen zijn, Heere. Paulus deed het. Toen hij de gemeente niet zag, toen zag hij ze in zijn gebed bij God. Ja, en Paulus voelde zich toch genoodzaakt om een brief te schrijven aan de gemeente. Want er waren toch ook een paar minder mooie dingen in de gemeente. Hij had zorgen over de gemeente. Er was namelijk het gerucht ontstaan, hier en daar eerst gefluisterd en toen wat luider tegen elkaar gezegd, dat die Paulus toch eigenlijk niet deugde. En dat er op zijn prediking heel wat aan te merken viel. Het was nog maar de vraag, zeiden ze, of hij echt een dienaar van Christus was. En of het gezag waarmee hij spreekt echt dat van een apostel was. En Paulus had het gehoord. Zijn bediening als dienaar van Christus wordt betwist, met vraagtekens omgeven. Een gemeente, jongens en meisjes, jullie begrijpen wel hoe ernstig dat is. Stel je voor. En dat zal zo geweest zijn, dat er mensen door de prediking van Paulus tot bekering waren gekomen. En nu dit horen, wel, die zouden wel eens kunnen gaan twijfelen. Is het wel echt geweest? En die brieven die de apostel geschreven had, ze hadden daar ook weer al een heel stapeltje van die brieven. Maar konden ze die eigenlijk nog wel lezen? Konden ze zich daaraan toebetrouwen? Was dat wel overeenkomstig de bedoeling van de Heer? Wie zijn het? Wie zijn het die zulke valse geruchten voorbrengen? Nou, dat zijn de zogenaamde judaïsten. Joodse mensen, die weliswaar christen zijn geworden, tenminste dat zeggen ze, maar die vooral nadruk leggen op de wet van Mozes. Op de plicht om naar de voorschriften van Mozes te leven en die te gehoorzamen. Nou, dat was de apostel wel meer tegengekomen. Lees bijvoorbeeld de brief aan de gemeente van de Galaten. Nou, hier opnieuw. En hoe antwoordt de apostel op deze zaak, die voor hem persoonlijk zo heel pijnlijk is, waarmee zijn bediening wordt betwist en het werk van Christus, door hem wordt aangetast? Gemeente, in het gedeelte dat we gelezen hebben, komen we een tweeërlei weerwoord tegen. Paulus weerlegt de ernstige beschuldiging langs twee lijnen. Allereerst, en dat doet hij heel uitvoerig, wijst hij op het tekort van de wet van Mozes, de versen 6 tot en met 16. Die oude bedeling, ja, dat was de bediening van de wet. Maar Paulus noemt dat, en je moet maar durven. Mozes, ja, dat was Mozes, de bediening van Mozes. Paulus noemt het de bediening van de dood in inzettingen bestaande. Die wet van God, bedoeld om doet dat en ge zult leven. Nou, schrijft Paulus, dat is de wet die in stenen is ingegrift. Nou, we begrijpen wel wat hij daarmee bedoelt natuurlijk. Die wet van de Heere, die was in twee stenen tafelen ingegrift. Wat Paulus bedoelt, hij zegt, de wet, ja zeker, die wet van God, die is heilig en die is rechtvaardig en die is goed. En die wet is bedoeld ten leven. Maar gemeente van Korinthe, als wij gaan proberen om langs het doen van de werken der wet zalig te worden, als wij bij wijze van spreken een ladder tegen de hemel zetten en proberen die ladder te beklimmen, tree voor tree. Nou, zegt de apostel, dat is geen begin en aan. Je komt er echt nooit. Dat is een heilloze weg. De weg van de wet. Je valt zo weer van die ladder af. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Trouwens, kun je die wet echt volkomen houden? Want bij God geldt alleen volmaaktheid. Is dat dan de weg? Die wet die ten leven bedoeld is. Wanneer ik het probeer langs de weg van de wet om zalig te worden, dan wordt het me mijn dood. Dan zal ik niet ontvangen wat ik behoef. Dan blijf ik een vleeselijk mens. Wel, dat is de ene weerlegging. Dat is in negatieve woorden. Maar de apostel zegt nog wat anders. Hij wordt heel persoonlijk. En daar begint hoofdstuk 3 mee. Hij zegt, hoe zal ik me verantwoorden? Hoe zal ik u ervan overtuigen dat ik wel een dienstknecht van de levende God ben? Jawel, ik ben echt geroepen. Ik ben aangesteld door de Heer Jezus Christus zelf. Maar, ach, gemeente van Korinthe. Moet ik dan soms mijzelf bij u aanprijzen? Zoals sommigen doen. Moet ik soms een getuigschrift tonen? Brieven aan u? Of brieven voor u? Is dat het dan? Moet ik soms examen voor u gaan doen? Zodat ik een diploma van u krijg? Om dat iedereen het ziet en weet dat ik een echte apostel ben? En dan? Nee, zegt de apostel. Wel nee. Aanbevelingsbrieven? Gemeente, u bent zelf onze brief. U bent onze brief, geschreven in onze harten, bekend bij en gelezen door alle mensen. Bent u, gemeente van Korinthe, niet openbaar geworden? In het werk dat in uw midden mocht plaatsvinden? Jawel, door de dienst van mij, maar niet door mij, maar wel door middel van mij. U bent een brief, namelijk degene die door het werk van de Heilige Geest Christus hebben mogen leren kennen. Een brief, niet geschreven met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet meer in stenen tafelen, maar in de vlezen tafel in uw hart. Dat is wat. Dat is wat. De gemeente. Het geestelijk leven van de gemeente. Als het getuigschrift waarvan? Nou, zegt de apostel, laat mij nou maar even gaan. Het gaat niet om mij. Maar een getuigschrift waarvan? Van de waarheid van het woord. En van het werk van de Heilige Geest. En van de waarachtigheid van het werk van Christus. En dan zegt hij, zodanig een vertrouwen heb ik bij God. En dat moet je durven. Zodanig een vertrouwen heb ik bij God. Zoveel krediet heb ik bij God. De apostel, hij durft ervoor te staan. Broeders, durft u er ook voor te staan? Uw werk dat u in de gemeente doet. Wanneer je, ja nu misschien af en toe nog wat telefonisch, maar wanneer je de gemeente opzoekt en daar de gemeente aanspreekt. Opbouwend, zeker. Bewogen, zeker. Maar af en toe ook scherp en ontmaskerend. En dan krijg je kritiek. Jawel, maar durf je te zeggen. Zodanig een vertrouwen heb ik bij God. Zoveel krediet heb ik bij God. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Dat is niet omdat je zo'n hoge dunk van jezelf hebt. Maar omdat je weet. Dat woord van Christus, dat is waarachtig. Dat is waar. En wanneer ik, en dat kan niet anders dan samengaand met een teer gebedsleven. Wanneer ik in alle eerlijkheid en bewogenheid dat woord van Christus breng. Dan krijgen ze me niet van mijn plek. Dan sta ik ervoor. En als je dat mag zien. En we gunnen dat ook uw dominee. Wanneer je dat mag zien. Dat dat gebrachte woord vrucht heeft. Dan mag je het zeggen. Zou het, nou gemeente, we kennen elkaar niet meer zo goed. Wel in het verleden natuurlijk, maar er zijn nogal wat jaren overheen gegaan. Maar mag het gezegd worden? Die gemeente van Mislarnis, daar aan de Hoflaan, dat is een getuigschrift van het werk van Christus. Mocht je twijfelen, en ik ga even terug naar die beginvraag waar ik de preek mee begon. Pinkster is al zo lang geleden. Maar mag je nou zeggen, nou kijk maar. Kijk maar naar de gemeente aan de Hoflaan. Dan heb je het absolute bewijs dat God met zijn geest nog werkt. Paulus durfde te zeggen. Hij zegt het. Gij zijt mijn getuigschrift door de Heilige Geest. En zo durft hij het ook te zeggen in onze tekst. Want daar staat het dan. De Heere is de Geest. De Heere is de Geest. Ja, je moet die tekst van ons, zeker dat begin, met een bepaald accent lezen. De Heere is de Geest. Wat bedoelt Paulus? Wat bedoel je eigenlijk? Bedoel je soms uiteen te zetten dat de Heilige Geest ook God is? Nou, daar staat de apostel volkomen achter. Zeker wel. Dat het goddelijk wezen bestaat in, mag ik het zo zeggen, menselijkerwijs gezegd, in de drie personen, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als de apostel afscheid neemt in deze brief van de gemeente van Korinthe, dan wijst hij daar ook op de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Zeker. En toch bedoelt hij dat hier in vers 17 niet allereerst. Dat is wel de achtergrond. Nee, hij bedoelt wat anders te zeggen. De Heere is de Geest. De Heere? Wie bedoelt hij met de Heere? Nou, de gemeente, dat heeft hij al in die eerste brief geschreven. 1 Korinthe 12, vers 3. Toen heeft hij geschreven, niemand kan zeggen dat Jezus Heere is dan door de Heilige Geest. Niemand kan zeggen dat de Heer Jezus Kyrios is, de gebieder is, de gezaghebbende is, de machtige is, dan door de Heilige Geest. En als de apostel hier met nadruk zegt, in de lijn van de dingen die hij meende te zeggen rond al die geruchten, de Heere is de geest, dan bedoelt hij daarmee, waar de Heilige Geest werkt, waar hij vrucht geeft op de arbeid, waar hij dienaren uitstoot in de wijngaard, waar hij ambtsdragers aanstelt en ze vrijmoedigheid en kracht geeft. Wie is daar aan het werk? Wel, zegt hij, de Heere is de geest. Christus is de geest. Waar de geest spreekt. Waar hij zijn werk doet. Waar hij zondaren ontdekt aan wie ze zijn. Waar hij Christus openbaart. Wie is daar aan het werk? Daar is de verhoogde Christus aan het werk. Begrijpen jullie dat, jongens en meisjes? Misschien, ik begrijp wel, de preek van vanmiddag is een beetje moeilijker dan die van vanmorgen. Maar ik denk toch wel dat jullie het een beetje begrijpen. Waarom zijn jullie meegekomen naar de kerk? Waarom eigenlijk? Ja, omdat hier het woord van God verkondigd wordt, toch? En omdat we zingen over de Heere. En omdat voordat we weggaan, we de zegen van de Heere mogen ontvangen. Omdat het Pinksteren geweest is, toch? Omdat het woord van de Heere gepredikt mag worden. Jawel. Maar denk boven alles. Omdat de Heere Jezus, die gestorven is, die begraven is, die ook is opgestaan, die naar de hemel is gegaan, en die nu zit aan de rechterhand van zijn vader, omdat de Heere Jezus nog werken wil. Omdat de Heere Jezus alle dingen gedaan heeft die het mogelijk maken dat jij zalig wordt. En hoe doet hij dat? Door de verkondiging van het woord. En in en door dat woord met de Heilige Geest. Maar dan mogen we weten en we mogen bedenken. Dat is nou de Heere Jezus Christus zelf. Nou, als je daar nou van weet. Als je ervan weet. Weet je dat? Dat het werk van de Heilige Geest is. Om te overtuigen. Ik haal zomaar iets aan. Te overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. En van oordeel. Als hij dat werk in je leven doet. Je hart heeft opengelegd. Wie is dat dan? Wie werkt er dan? Als hij je verduisterde verstand verlicht heeft. Je ging dingen zien die je tot dan niet kende. Als hij je wil heeft omgebogen, zodat je gaat vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Als hij in je leven is binnengekomen, met zijn levendmakende kracht. Wie werkt er dan? Wie is het dan? Als je er iets van herkent, van die uitroep van die 3000 mensen, wat moeten we doen, opdat we zalig worden? Wie doet dat dan? Wie werkt dat dan? De Heere Jezus. Want de Heere is de Geest. Hij is het. En hij werkt vanuit de hemel. Gods Geest. Jawel, en let er dan op, dan staat er niet Jezus is de Geest of zo. Of, dat is ook wel waar. Of Christus is de Geest. Nee, dan staat er de Heere is de Geest. En ik noemde dat Griekse woord al, kurios. En kurios, weet je wie zichzelf ook kurios noemde? De keizer van Rome. Die noemde zich ook kurios. Dat was de opperste machthebber van dat grote Romeinse Rijk. Maar die titel die komt de Heere Jezus toe. De kurios. Heeft hij het niet gezegd? Voordat hij ten hemel ging, als een troost aan zijn discipelen. Mij is gegeven. Alle macht in de hemel en op de aarde. Mij is gegeven. En hij heeft het ook gezegd. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Hij is de Almachtige. En als jij er nou mee zit, of u, en misschien u wel, die door genade hem in beginsel kennen mag. Je weet ervan. Ja, je mag het niet ontkennen. Dat hij je misschien wel 35 jaar geleden, of misschien 3,5 maand geleden, dat hij je uit de duisternis getrokken heeft. tot zijn licht. En dat je zijn moed kreeg. En dat je betrekking op hem kreeg. En dat je misschien wel eens de vrijmoedigheid had om hem de jouwe, de uwe te noemen. En dat je eens een keer uitgetild werd boven alle kleingeloof en wanhoop. En dat je het met Thomas mocht zeggen, mijn Heere en mijn God. Maar het is alweer zo lang geleden. Het is allemaal zo ingezakt. En van wie moet je het dan hebben? Ja, van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest, hij is de geest van de Heere Jezus. Van de Kurios, van de Almachtige. En de kracht van de Heilige Geest is machtiger. Onze belijdenis zegt het. Is machtiger en sterker dan de krachten die openbaar kwamen bij de schepping van de wereld of bij de opstanding uit de doden. Omdat het de geest van Christus is. Het is Pinksteren geweest. Ja, het is Pinksteren geweest. En wat er toen gebeurde. Wel, daartoe is hij nog in staat. En daartoe is hij uitgestort. Om dat werk te verrichten. Om het in beginsel te doen. Om je te trekken uit de duisternis. Om je weg te halen van die afgrond waar je in dreigde te verzinken. Maar ook om dat werk te voltooien. Om het te onderhouden. Om je voeten te zetten op de rotssteen. Opdat je het weet. Dit weet ik. Dat God met mij is. Wat zal de mens mij doen? En dat, gemeente, dat is nou het liefste werk van de Heilige Geest. Om Christus te verheerlijken. De Heilige Geest, door de bediening van het woord. Toen, gemeente, eeuwen geleden, is al lang geleden. Toen Richard Sibbes, een Engelse Puriteinse dominee, een keer moest preken voor zijn collega's. Een zogenaamde domineespreek. Dat is mooi. Zoals op de Haamstede-conferentie doen we dat ook altijd. Om elkaar eens te bemoedigen. En elkaar eens spiegel voor te houden. Wel Richard Sibbes ook. En hij zei tegen zijn broeders, wat preken jullie eigenlijk? Wat is de spits van je preek? Nou, zei hij, je mag in dienst zijn van de Heilige Geest. Maar weet je wie die Heilige Geest is? Hij is de vriend van de bruidegom. Hij is degene die op zoek is. Met eerbied gesproken. Ik denk dat dit iets anders zijn, maar laat ik het dan maar zo zeggen. Dan begrijpen die jongens en meisjes het ook. Op zoek naar een partner van de grote bruidegom. De bruid. Daar moet een bruidskerk zijn. En Richard Sibbes zei het. Heel royaal en bewogen. Lieve broeders. En het geldt ook in de andere ambten dan die van dienaar van het woord. Je mag in de naam van de grote bruidegom. Mag je en moet je zelfs een huwelijksaanzoek doen. Christus. Christus is op zoek naar verloren zondaren, opdat ze hem zullen worden toegevoegd. De bruidegom wil zijn bruidskerk hebben. Je mag en je moet dingen naar het hart om harten in te nemen, om ze jaloers te maken, om ze sneller te doen kloppen wanneer de naam van Christus klinkt. En diezelfde vriend van de bruidegom, gemeente, is niet alleen degene die het huwelijksaanzoek doet. Maar hij is ook degene, ja, laat ik het vanavond zo zeggen. Hij is als het ware de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die de verbinding tot stand brengt. Die ze samenbrengt. Die het huwelijk sluit. Daar heeft hij volmacht toe. Namens Christus. Want hij spreekt de woorden van Christus. De Heere is de geest. Kurios is hij. En hij brengt ze samen. Een verloren zondaar. Een Zacchaeus. Een Levi. Een Manasse. Een Saulus van Tarsen. Een Lydia. Een Timotheus. Hij brengt ze samen. De Heere is de Geest. Nou, gemeente, ik ga snel door naar de tweede. Dat moet ook nog aandacht krijgen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. Daar is vrijheid. Nou, daar mag je gelijk wel wat bij bedenken. Namelijk, als er vrijheid is waar de Geest des Heeren is, gemeente, dan is er gebondenheid waar die Geest des Heeren niet is. Dat is de achtergrond. En dat bedoelt de apostel. Hij zegt het tegenover die judaïstische mensen die vast willen houden aan de wet. Nou, zegt de apostel, dat is allemaal wettische gebondenheid. Maar waar de Geest van Christus is, daar is vrijheid. Nou, dat is een woord voor ons allemaal. De achtergrond is, gemeente, dat we van nature gevangen zitten. Gevangen? Ja, gevangen zitten. We zongen ervan, Psalm 107. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, omdat zij God vergaten. En dat is onze situatie. Dat geldt van mij en van u en van jou. Wij zijn vergeters van God. Ik ken nog een psalmist. Die zong er ook van. Maar die had er last van. Die klaagde eronder. Die kermde ervan. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. En hij riep de naam van de Heer aan. En de vraag vanavond is, weet je daar nou van? Van die gevangenschap, van die banden. Die banden waar je van nature in zit. Of ben je als die knul die door de politie was opgepakt en in de cel was gezet, waar die maar een poosje zijn roes moest uitslapen. Maar dat deed hij niet. Hij ging zingen. Een dronkenmanslied. Wij leven vrij. Wij leven blij. Nou, gemeente, dat is onze situatie. We menen dat we vrij zijn. Maar we zijn gebonden door 1000 banden. Maar nu zegt de apostel, waar de Geest is, daar is vrijheid. Hij stelt in de vrijheid. En de apostel zegt dat natuurlijk tegen de achtergrond, en ik wees er al op, van die mensen die meenden dat ze via de weg van de werken der wet zalig moesten worden. Maar ze beseften niet dat wanneer ik de wet in mijn handen neem en meen dat ik langs die weg de zaligheid bereiken kan, dat ik, gemeente, voor Gods aangezicht geoordeeld zal worden naar diezelfde wet. En wat zal er dan blijken? Wel, de apostel, hij schrijft het in een andere brief. De wet. Wanneer ik meen in de weg van de wet het heil te ontvangen. Nou, zegt de apostel, dan zul je nooit 100% overeenkomstig die wet zijn. Misschien een stapje. Maar voor God zal alleen gelden wie zuiver en heilig is. En dan geldt vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan zul je geoordeeld worden naar die wet die jij hebt willen gebruiken om langs die weg God te behagen. Nee, zegt de apostel, waar de Geest des Heeren is, daar is vrijheid. Gemeente, nu kan ik niet veel meer doen dan nog een paar dingen opsommen. Maar neem dat dan maar mee. Als u zich afvraagt, de vrijheid. Vrijheid waarvan dan eigenlijk? Nou, gemeente, dat is allereerst wat ik dus hiervoor al aanduidde. Vrijheid van het wettische drijven van die Judaïsten. Ik moet zo nodig. Nou, bij veel mensen is de godsdienst niet veel meer dan raakt niet en smaakt niet en roer niet aan. Gemeente, en het zijn meestal de minsten niet in de gemeente van wie dat geldt. Keurige, voorbeeldige mensen. Die het misschien aan hun kinderen ook voorhouden. Ja, nee, dat mag niet. En dat moet je ook niet doen. En dat kan niet. En dat doen wij niet. Ons soort mensen doen dit niet. Misschien met hele goede motieven. En ook wel terecht. Jawel, we kunnen zomaar niet doen alsof we van de wereld zijn. Nee, we zijn gedoopte mensen. We zijn ook zeker verplicht om de Heere te vragen, jongens en meisjes, jullie ook, wat wilt u dat ik doen zal? Maar als je kinderen nou nooit wat anders horen, zodat ze de idee krijgen dat de ware godsdienst alleen maar is dat en dat wel en dat niet doen, dan draag je een verkeerd beeld op ze over. Alsof door mijn keurige leven, mijn nette kerkelijk bestaan, ik iets meer ben dan een ander. Nou, dat was natuurlijk die fariseer die het zei. Die daar op het tempelplein stond. En die het zei, Heere, ik dank u. Ik dank u dat ik tenminste niet ben als die ander die daar achteraan staat. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En ik vast zelfs 2 maal per week. Heere, wat hebt u het met me getroffen? Maar hij had een krampachtig leven. Hij was een gebonden mens. Want hij moest het doen met wat hij had en wat hij was. En wat hij meende te zijn. Maar hij had het nooit geleerd om het alles uit handen te geven. Zoals de apostel Paulus het later zegt. Als hij terugziet op zijn vorige fariseërs bestaan. Hij had het geleerd alle schade en drek te achten. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Draag je dat aan je kinderen over? Kan het leiden dat je een goed woord over de Heere spreekt? En dat jij je kinderen vertelt dat er genade is voor zondige, verloren mensen? Oh ja, dan komt die wet ook wel ter sprake. Maar dan, om die te doen. Uit dankbaarheid. Dat is het eerste. Waar de geest is, daar is vrijheid. Vrijheid van die houding. Maar dieper nog, vrijheid. Vrijheid wie door de Heilige Geest ingelijfd is in Christus. Hem door een waar geloof mag kennen. En mag weten. Dat de verdienste van het werk van Christus door Gods genade mij is toegerekend. En het door het geloof mag zeggen. Nu is er geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dan, gemeente, dat betekent die vrijheid dat ik bevrijd ben. Niet alleen van het juk van de wet, maar ook van de verdoemende kracht van de wet. Want de Heere heeft de zonde op zijn zoon gelegd. De toorn van God tegen de zonde was zo groot, dat hij, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Maar nu het wonder. Nu heeft Christus de zonde van mijn verloren bestaan op zich genomen. En hij heeft mij zijn gerechtigheid geschonken. Dan is er geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En wanneer je daar zicht op hebt, wanneer je daaruit leven mag, wanneer dat de bron is waaruit je putten mag, dan mag je staan in de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. En dan nog iets. Ja, dan nog iets. Dan hoort er nog iets bij. Dan wil de Heere je ook bevrijden van de slavernij van de zonde. Vraag dat ook maar eens aan de apostel. De apostel die, jawel, die klagen moet. Dat in zijn bestaan nog altijd die oude Adam aanwezig is. Hij die het belijden moet. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze is dood? Als hij bestreden wordt door de duivel en door de wereld en door zijn eigen boze hart, dan mag er toch iets zijn van: ik dank God door Jezus Christus. En dan krijg je een hekel aan de zonde. Ja, echt. Dan krijg je een hekel aan de zonde. En dan ga je strijden tegen de zonde. En dan ga je de zonde ook ontvluchten. En dan wil de Heere toch. Nee, daar word ik niks mee. Daar word ik niks mee. Maar dan wil de Heere toch bewaren. Misschien wel voor die zonde waar je voorheen zomaar in tuimelde. Die boezemzonde van mij. Misschien wel roddelzucht of eerzucht of zinnelijke zucht. Dan geeft de Heere toch iets van de glans van zijn geest in je leven. Of dat is een leven in de strijd, zeker wel. Dan is er geen dag zonder strijd tegen de zonde. Want mijn boze, verdorven hart stelt zich altijd zomaar weer open voor de zonde. En jongens en meisjes, dan worden jullie ook bewaard voor al die dingen die op je afkomen. Die via je netvlies naar binnen willen gaan. Je hart willen innemen. We zien van alles. Maar dan draai je hoofd om, want dan wil je het niet zien. En wat er via je oren in je hart wil komen. Herkenbaar toch, of niet? Ja toch, wees nou eerlijk. Maar waar de geest is, daar is in beginsel, ja in beginsel, toch de vrijheid, de verlossing van de slavernij, van de zonde. Nou gemeente, dat is het. Dat is het. Ik denk dat ik niet veel meer hoef te zeggen. Kom terug op die vraag waar ik mee begon. Het is ooit Pinksteren geweest. En dat is lang geleden. Dat is al meer dan 2000 jaar geleden. Weet je ervan? Dat de Heilige Geest hier nog is. Nog wil wonen en werken. In de gemeente. In je gezin. En o wonder. In je eigen hart. En die geest, wat brengt hij mee? Een teer leven. Een afhankelijk leven. Een biddend leven. Maar ook een leven waarin ik hem leer kennen. En door genade steeds meer en beter leer kennen. De Heere Jezus Christus. Want de Heere is de geest. En waar de geest van Christus is, daar is vrijheid. En dan is het mijn belijdenis. Gij hebt, o Heere, uw land die gunst betoond, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk. Heere, kan het niet begrijpen. Nee, ooit zal ik het begrijpen misschien. Kan het wel me erover verwonderen. De schuld van uw volk hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Om Christus wil. Amen. Thank you. Wij zullen de Heere danken en bidden. Heere, wat bent u het waard dat wij, ieder van ons persoonlijk, dat onze gezinnen en onze huwelijken, dat onze gemeente een brief van Christus is. Geschreven door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in de vlezen tafelen van de harten, Heere. De harten van de jongens en de meisjes, de harten van de opgroeiende jongeren, de harten van degenen die midden in het leven staan, de harten van de ouderen tot de alleroudsten toe, Heere. En dat het ook gezien wordt, dat degenen die buiten staan het gewaar worden. Een getuigschrift van Christus, van het werk van de Heilige Geest, Heere, die ook hier in Middelharnis nog werken wil, door de bediening van het woord en door de ambtelijke bearbeiding van de gemeente, door de broeders en ook onderling, door de vaders en de moeders en de jongens en de meisjes samen. We bidden daarom, Heere. Vanavond klonken deze dingen. Waar de geest is, daar is vrijheid. Nee, geen ongebreidelde vrijheid. Niet de vrijheid van ons vlees, maar de vrijheid van de geest. En dat is de gebondenheid aan uw woord. Net zo goed aan uw wet, Heere. Maar dan niet de wet als een middel om zalig te worden. Maar de wet, Heere, als een richtsnoer. Om te leven tot uw eer. Om die te doen uit dankbaarheid. Wilt u onze koning zijn, Heere? Wilt u ons leven regeren? Aan de buitenkant en aan de binnenkant. We danken u voor deze stille zondag. Wilt u zegen bereiden over het woord? Neem weg wat verkeerd was, Heer, in het spreken en in het luisteren. We zijn zulke dwaze mensen. Maar wat er van u was, wilt u het genadig zegenen en achtervolgen met uw goddelijke zegen. Gedenk ons in deze nieuw begonnen week. De jongens en de meisjes naar school. Dat is ook een voorrecht dat twee kan, na zoveel weken thuis. Wees met de vaders en de moeders, wees met de alleenstaanden. Ontfermt u zich, Heere, ieder in zijn eigen plek. Heb dank voor wat u schonk. Bereid ons uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, nog het laatste vers van de avondzang. Verheft, gemeente, uw harten biddend tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.